Het was het weekendje weer wel. Op grote hoogte was Mexico het strijdtoneel voor een nieuw hoofdstuk in het Formule 1 kampioenschap met een nieuwe leider en een dolblije Max Verstappen op het podium. We gaan het allemaal bespreken in een nieuwe aflevering van Grid Talk. Mijn naam is Thomas Eggens en bij mij aan tafel zitten Jordi Zandhuis en Arie Meijer. Heren, hallo.
Hey, hallo. Hoi.
Ja, zeg Arie, waarom werd Lando Norris zo uitgejouwd na afloop van de wedstrijd?
Ja, dat was bijzonder, hè? Dat je dan zit te kijken en denkt van, hé, wat gebeurt daar nou en waarom nou? Want hij heeft een hele mooie dominante race gereden. Nou, dat had te maken met Monza. En te maken met dat hij dus van positie heeft gewisseld met Piastri. En zodoende, heel veel punten. Of heel veel punten, nou, punten cadeau heeft gekregen. Het ging uiteindelijk om 3 punten. Hè. Maar daar waren ze het niet over eens, die Mexicanen. Dus daarom, ze vinden dan een beetje dat Norris dan het kampioenschap wat cadeau krijgt. Daar zijn ze het niet mee eens. Ja, was die wissel er natuurlijk niet geweest, dan had Piastri natuurlijk nog altijd het kampioenschap geleid. Dus daar ging het om. Ik had het ook moeten opzoeken, want toen het gebeurde had ik ook heel veel vraagtekens.
Ja, ik dacht echt van, hè? Maar goed, dan weten we dat ook weer. Jordi, waarom moest die virtual safety car aan het eind van de race zo ontzettend lang duren?
Ja, ik snap het, maar ik snap het ook niet helemaal. Want aan de ene kant, ja, waar Sainz zijn auto neerzette, was verleek in ieder geval behoorlijk veilig. Maar goed, regels zijn regels. De auto had een paar meter verder naar voren gemoeten. Dan pas had hij officieel veilig gestaan. Dus ja, ik snap wel dat hij kwam en dat hij ook wat langer nodig had, omdat die auto nog verplaatst moest worden. Maar ja, weet je, als het even 20 seconden eerder had gekund, wat ook als ik zo de beelden zag, ik weet niet helemaal hoe synchroon het allemaal ligt, had het denk ik ook wel zeker 10 seconden eerder gekund. Zo niet 20.
Ja, want
en dan had Verstappen misschien nog één kansje gehad.
Ja, want zo, maar
misschien moeten we even de situatie dan duiden. Hè, voor de mensen die. Want het werd niet uitgezonden op tv. Dus er zijn waarschijnlijk ook mensen geweest die het allemaal absoluut niet hebben meegekregen. Ja. Maar in dat stadiondeel, dus eigenlijk net voor de laatste bocht, spint Sainz. Nou, die achterkant die is kapot. Die auto kan niet verder. Dat weet hij heel snel. Dus hij denkt, ik zet die auto even netjes aan de kant. Dus hij bonjourt zijn auto weg. Maar dan heb je eigenlijk altijd een lijntje waar je overheen moet staan. Dus eigenlijk het lijntje dat geen andere auto uit het veldje zou kunnen raken. En hij heeft hem eigenlijk precies op het lijntje of net voor het lijntje stilgezet. Dus hij had eigenlijk een metertje moeten doorrijden. Er was eigenlijk niks aan de hand geweest. Dat was niet het geval. En dat betekent dus dat de marshals officieel de baan moesten betreden. Ja, daar heb je een virtual safety car voor nodig. En ja, dat had allemaal dus nog wat voeten in aarde en duurde zo ontzettend lang. Maar ja, als het net iets anders was geweest, hadden we helemaal nooit een virtual safety car nodig gehad.
Ja, zo'n race eindigt dan natuurlijk wel echt in een complete anticlimax natuurlijk.
Verschrikkelijk. Ja, dat is echt. Ik heb daar zo van zitten balen. Gewoon eigenlijk gewoon in de uren na de race. Ik kan toch nooit meteen slapen na zo'n race. Dus ik heb nog wel even 2 uurtjes op de bank gezeten. En er ook over na zitten denken. Zitten lezen erover. Maar ja, kijk, je weet natuurlijk nooit of Verstappen daadwerkelijk Leclerc voorbij zou zijn gegaan. Dat blijft altijd een raadsel. Maar we zijn wel beroofd van die poging om hem in te halen. En ja, dat doet toch wel gewoon pijn, omdat we gewoon ronde na ronde een fantastische, eigenlijk een fantastische Verstappen hebben zien rijden. Die het gat heeft gedicht op een wonderbaarlijke wijze met strakke tijden. Ja, dan wordt die ontknoping waar we zo naar uit hebben gekeken, wordt gewoon beroofd van ons. En dus zitten wij met lege handen, met helemaal niks te kijken naar. Ja, een Leclerc die gewoon als tweede over de finish rijdt, alsof er niks aan de hand is.
Wat natuurlijk in principe best wel spannend nog werd.
Ja.
En ik had het ook met vrienden over. Iedereen had echt zoiets van, ja shit. Weet je had toch nog wel gewoon willen zien wat er nog had kunnen gebeuren. Ik ging echt wel een beetje met een soort zure nasmaak naar bed of zo. Dat ik dacht van, ik had het toch voor Verstappen nog wel zien gebeuren in die zin. Ik bedoel, hij zat er dusdanig dicht op.
Ik vond het wel heel netjes hoe Verstappen erop reageerde. Want hij, hij heeft ook netjes gezegd van... soms heb je zo'n virtual safety car mee, soms heb je hem tegen. In dit geval heb ik hem tegen, so be it, het zij zo. Hij is natuurlijk ook...
soms heb je überhaupt gewoon ook een safety car wel eens mee, hè?
Ja, ja, dat kan ook gebeuren.
Ja, maar wat ik vooral heel opvallend vond inderdaad... dat Verstappen, die was hartstikke blij, stond er met een big smile op het podium... Maar de Verstappen van een paar jaar geleden, die had toch een patatje chagrijnig op dat podium gestaan? Of niet?
Nee, denk ik ook niet. Niet in de situatie waarin je nu zit. Ik bedoel, toen hij die race inging, had hij natuurlijk niet verwacht dat hij het podium ging halen in die zin.
Nee, oké.
Ik bedoel, de zaterdag was ook al moeizaam. Dus ja, dan moet je maar hopen. Hij had ook geen volgens mij überhaupt geen goed gevoel. Qua longruns ook voor de zondag.
Precies. Als je hem inderdaad op die vrijdag al hoorde praten na de eerste trainingen, toen zei hij: dit wordt helemaal niks. Het hele weekend. Het zit er niet in. En dat heeft hij natuurlijk gewoon. Dat is hij blijven zeggen tot aan de start van de race. Dus hij had er eigenlijk geen enkel geloof in op een goed resultaat. Hij vertrok natuurlijk ook al niet van een goede positie. Dus hij ging er niet vanuit dat er überhaupt iets mogelijk was. En is dus eigenlijk gewoon heel blij dat hij toch weer iets wat inloopt. Hè. Je zou kunnen zeggen, Norris loopt weer wat uit. Het gaat ten opzichte van Norris is groter geworden voor Verstappen. Maar in totaliteit loopt hij in, want het gat is kleiner geworden.
Juist. Laten we even de race stapsgewijs een beetje balans gaan. Te beginnen natuurlijk bij de start. Altijd wel heel interessant en leuk aan Mexico natuurlijk. Dat ontzettend lange stuk vanaf de start naar bocht 1 toe. En dat is eigenlijk standaard jaar op jaar garantie en een vast recept. Chaos in die openingsfase in bocht 1. En Jordi, dat was nu ook weer zo, toch?
Ja, absoluut. Ik zat met mijn vriendin te kijken en ik zei tegen haar... Mexico staat erom bekend. Inderdaad, het lange rechte stuk naar bocht 1. En dat betekent, mensen gaan er sowieso 3 wijd. Want dat gebeurt altijd. En je weet, eigenlijk kun je daar niet 2 wijd de bocht door vervolgens. Maar inderdaad, toen ineens was het zelfs 4 wijd. En ze zat echt zo te kijken, zo van, huh, wat weet je wel? Wow, ze is een beetje nieuw in de sport. Maar en dan vervolgens dan zie je ook nog zo'n Verstappen. Hè? Want Verstappen was uiteindelijk eigenlijk diegene die dus als 4e wijd daar nog eventjes een poging waagde. Nou, die gleed volgens mij volledig met zijn skidplate over die curbstones daarheen. Ja. Kon de bocht überhaupt niet eens meer halen. Hobbelde daar vervolgens als een soort grasmaaier door het gras heen. En vermeed daar ook nog maar net een muur voor mijn gevoel.
Ja.
Het zag er niet uit alsof hij dat ding echt onder controle had.
Nee, kijk naar zijn stuuruitslag. Hoe hij tegen te sturen. Het is echt gewoon, het scheelde maar zo ontzettend weinig. En ook inderdaad, wat je zegt, gewoon in het aanremmen naar die bocht. Hij zit inderdaad vol op die curbstone. Er werd dan ook geroepen later door George Russell van hij moet die positie teruggeven. Terwijl hij een hele positie ruimschoots voor Russell zat voordat hij überhaupt die bocht inging.
Hij zat een lengte voor Russell of zo.
Ja, maar ik zat inderdaad ook te kijken. Ik denk, oi, Verstappen doet eigenlijk een beetje wat Perez daar deed. Tenminste, aan die kant van de baan zat hij, moet ik zeggen, wat Perez 2 jaar daarvoor had gedaan. Ja, en toen zat Perez in te sturen waar het helemaal niet kon. En werd hij gelanceerd en was het einde verhaal voor hem. Ja, nu moest Verstappen redden wat het te redden valt. En ik vind het eigenlijk wonderbaarlijk hoe hij hem uit de muur heeft gehouden.
Absoluut, ja. En weet je, ik had bijna het idee... Oké, het is Verstappen, die heeft überhaupt gewoon heel veel autocontrole. Maar het zag er gewoon niet uit alsof hij het ook echt onder controle had.
Nee, het zag er heel rustig uit. Het zag er heel gecontroleerd uit.
Ja, je zag die auto wel een beetje, die achterkant die zwenkte wel echt... En maakte wel een zwabber naar rechts.
Ja, sowieso, ja. Hey, idioot joh. En sowieso de hoeveelheid chaos wat er in die eerste paar ronden gebeurde. Want later natuurlijk, een paar ronden later, had je natuurlijk nog Hamilton die de boel afstak. Leclerc die ook aan het begin al flink de boel afstak. Het is echt één grote chaos.
Ja, de marshals die waren volgens mij pas bij ronde 20 een beetje bij met alle incidenten die er waren geweest in de openingsfase.
De stewards, niet de marshals.
Oh, sorry, de stewards. Excuus, bedoelde ik.
De marshals stonden op de baan.
De marshals stonden op de baan.
Ja, die stonden juist op de baan. Dat was een idiote situatie, joh. Want als ik het zo hoorde, wat een beetje de strekking was, is dat ze... eerst toestemming hadden gekregen om de baan op te gaan. Toen was die toestemming weer ingetrokken. Maar dat is blijkbaar niet bij de marshals aanbeland. Die zijn toch de baan opgegaan. En toen ineens was daar Liam Lawson, die helemaal achteraan het veld, ver achter het veld hing, omdat hij een nieuwe voorvleugel had gekregen. Ja. En die reed hun bijna gewoon over. Dat scheelde echt niks.
Ja, ze zijn inderdaad gewoon vergeten. Hadden ze even over het hoofd gezien dat de laatste auto nog niet gepasseerd was. Dat Lawson nog even voor een vleugeltje binnen was gekomen. En dus, ja, wat is het dan? 30 seconden erachteraan bungelt. Dat ze dus eigenlijk bij de FIA's zoiets over het hoofd zien. Het is niet heel best, want het scheelde echt ontzettend weinig. En het is altijd weer de vraag, hè, van in hoeverre heeft Lawson het gezien? Kon hij erop anticiperen? Ja of nee? Ergens ga ik ervan uit dat hij het gezien heeft en dat hij er ook wel van zijn gas is gegaan. Maar ja, als je de beelden zo ziet, tering Jantje, gewoon, dat scheelt niet heel veel. En het doet ook meteen terugdenken, hè, aan, wat is het, 1977, zo uit mijn hoofd, Tom Price in Zuid-Afrika. Daar hebben we een situatie dat het een keer mis is gegaan. Toen stak er een marshal de baan over. En dat was eigenlijk net na een heuveltje. Oh. Dus je kon de coureurs niet zien aankomen. Ja, marshal stak over met een brandblusser in zijn hand om een autootje te blussen die daar met pech stond. En toen kwam Tom Price kwam langs. Nou, die is gewoon door die brandblusser onthoofd. En als je ziet wat er van die marshal overbleef, dat is helemaal niks. Die zijn hele lichaam werd uit elkaar getrokken. Volgens mij zijn alle botten gebroken. En hij, qua lichaamslengte werd hij 2-3 keer zo lang. Maar
hij heeft zulke niet situatie.
Die heeft het niet overleefd. Nee, helemaal niks. Maar zulke situaties, dat wil je niet meemaken. Maar dat is natuurlijk wel wat er gebeurt als je gewoon een Formule 1 auto met op hoge snelheid tegenkomt.
Ja, en nu was het wel, Lawson werd volgens mij ook wel gewaarschuwd van joh, dat er spul op de baan lag en dat er ook wel marshals op de baan liepen. En er was dubbel geel, maar toch.
Ja.
Het feit dat er überhaupt nog marshals lopen, dat kan natuurlijk al niet.
Nee.
Dus ik mag ook hopen dat hij wel flink, voor mij doen ze daar ook wel flink onderzoek naar van joh, hey, hoe kan dit ooit zo gebeuren? Want ja.
Nou ja, FIA heeft inderdaad een onderzoek aangekondigd van om te kijken hoe dit überhaupt heeft kunnen gebeuren. Kijk, dat is natuurlijk wel FIA van als er zoiets gebeurt, dan worden er wel serieuze onderzoeken uitgevoerd en kun je ervan uitgaan dat het niet nog een keer weer gebeurt.
Duidelijk. Tot zover alle incidenten. Laten we het gaan hebben over Lando Norris. Want het is goed nieuws natuurlijk voor hem. We hebben hem helemaal niet gezien op tv. Ja, aan het eind en aan het begin.
Ja. Ja, we zagen hem in plaats van een replay van wat er met Sainz gebeurde eigenlijk.
Ja.
Ja. En het was een beetje anticlimactisch hoe hij uiteindelijk over de finish kwam. Maar het was gewoon verschrikkelijk dominant.
30 seconden, hè?
Ja, maar ook op zaterdag, jongen. Dat was natuurlijk ook in Q3 ook. Dat was bijna 3/10. Nou, ja. En eigenlijk is überhaupt in Q1, in Q2, in Q3 elke keer de snelste. Ja, idioot, joh.
Ja. Ja, hoe kan het dat Lando Norris dit uit die auto weet te halen, Ari en Piastri, echt totaal niet dit weekend?
Nou ja, dat is inderdaad het hele contrast, hè, en het hele bijzondere van Piastri. Kun je zeggen, die heeft even een mindere periode. Dan gaat het toch eigenlijk wat minder in de laatste paar races. Ja, Norris heeft de goede flow te pakken. En die sleept er een magistraal rondje uit in de kwalificatie. Die heeft er duidelijk naar zijn zin met de auto, met de afstelling, alles met elkaar. Maar Ook gewoon zelf, hè. Die heeft dus wel ook gewoon het koppie de goede kant op staan. En je weet gewoon buitengewone dingen op dit moment met die auto te doen. Dat deed hij al in de kwalificatie. En daar zag je eigenlijk de voorbode voor de race. Hij weet goed weg te komen in die eerste ronde. En vervolgens kan hij gewoon netjes wegrijden en op zeer dominante wijze de race binnen te slepen. En dan denk ik ook meteen, ja, dat is eigenlijk de Norris die we te weinig zien. We zien en we weten dat hij dit kan. Dat het een tering goede coureur is. Maar hij is niet zo constant door het hele seizoen heen. Dus het is eigenlijk jammer dat we Norris dit niet op deze manier het hele seizoen hebben gezien. Ja, wat er dan precies Piastri aan de hand is, ja, is toch een beetje een raadsel. Want hij is gewoon het hele weekend zoekend geweest. Maar ik moet wel zeggen, hij heeft zich wel heel sterk verbeterd gedurende de race. Want ja, aan het begin leek het er nog echt op van, nou, dit wordt helemaal niks. En hij blijft daar achteraan bungelen. Maar ja, die auto kwam toch echt wel zijn kant op. Hij wist toch beter hoe hij ermee om moest gaan. En dat zag je toch eigenlijk ook gewoon in de slotfase van de race. Eigenlijk vanaf de tweede helft. Hij kwam gewoon naar voren. Hè? En als de race gewoon langer had geduurd... dan had hij gewoon meer plekken gepakt.
Ja, dan komen we weer op dat wat-als-verhaal. Hè?
Ja, dat ja, gezegd, mooi, dat mooi is dat doen. Altijd. Hè? Ja.
Maar we hebben het hier ook vaker over gehad. Is dit het grote verschil met de McLaren in vrije de pole position, dus in vrije lucht racen of in de vuile lucht tussen de andere coureurs? Dat is het grote verschil, toch?
Ja, ja en nee. Want kijk, Piastri die heeft gewoon het hele weekend zitten struggelen. Eigenlijk op de vrijdag al kreeg hij het niet voor elkaar. Dus hij heeft er gewoon nooit bij gezeten. De setup, de auto, het paste dit weekend niet bij hem. In dat opzicht vind ik het dus knap dat hij toch nog in die slotfase zo naar voren is gekomen. Want je kunt ook zeggen, en dat hebben we ook wel eens gezien bij coureurs, dat ze dan ook echt gewoon kopie laten hangen en dat er ook echt gewoon niks meer van komt. Daar ging ik eigenlijk vanuit nu. Dat het echt een hopeloos weekend zou worden. Maar het is toch, in een slecht weekend heeft hij er toch het beste nog van gemaakt.
Eens.
Ja, hoe kijk je daarna, Jordi? Naar zijn weekend?
Ja, nou ja, weet dat. Ik denk met Piastri, je hoorde ook tijdens de kwalificatie al. Toen was hij natuurlijk ook ontzettend aan het struggelen. Riep je op een gegeven moment ook al dat er wat PU-issues waren. Misschien dat er ook gewoon iets niet lekker zat in die auto. Maar inderdaad, uiteindelijk op de zondag, waar Norris natuurlijk een één stop deed, heeft Piastri twee stop gedaan. Ik heb het idee dat misschien voor hem ook wel positief heeft uitgepakt. Dus ja, prima resultaat uiteindelijk in de struggelende situatie waarin die zit. Ja.
Ja, ze hadden het ook over dat hij een andere rijstijl aan moest meten, hè, voor deze race. Gewoon een beetje ongewone rijstijl wat hem niet zou liggen. Omdat hij niet kon rijden met die auto. Ja, dat is heel vaag. Hè, je zou bijna zeggen van, is er toch iets gebeurd in Amerika vorig weekend met die auto? Dat er iets niet klopt.
Het enige wat je hier hebt is dat je een vrij low-down voor setup hebt, toch?
Ja. Ja.
Dat is omdat je zoveel
op hoogte natuurlijk.
Ja, ijle lucht.
Ja, maar dat is toch niet anders dan Norris, zou je zeggen?
Zou ik ook verwachten. En daar zouden er toch meer coureurs dan last van moeten hebben, zou je verwachten.
Ja, ik heb niks gehoord over dat er echt grote dingen aan zijn auto zijn veranderd. Nee. Normaliter wordt het ook wel bekend als ze bijvoorbeeld, weet ik veel, wat zijn chassis hebben vervangen of wat dan ook maar. Maar ja, gek. Ik denk dat ze wel flink gaan onderzoeken wat daar, of er nog wat met die auto is dan, zou je zeggen. Maar
ja, ik ga eigenlijk uit van niet, want dan zou je het ook in de slotfase van de race, zou hij niet naar voren moeten komen.
Heb je ook een punt, ja.
In ieder geval een soevereine en een krachtige overwinning voor Norris. Streepronde. Ik ben heel benieuwd wat hij gaat laten zien in Brazilië natuurlijk. Hij is de vierde man op dit moment.
Ja, maar hij was er wel koeltjes onder, vond ik.
Ja?
Gewoon, ja, hij zei, als in gewoon, hoe heet dat? Ja, wat hij een beetje had verwacht of zo. Voor mij was zoiets een reactie. Gewoon, ja, dit is wat hij nodig had en wat hij van plan was. En ja, gewoon heel... Ik vond hem heel koeltjes reageren. Ook op de boordradio.
Het is ook wel de lijn. Het is de lijn van het weekend. Kijk, op de vrijdag zit Verstappen er niet bij. Zit Piastri er niet bij. En Norris is gewoon overtuigend de sterkste, de snelste. Ja, dan is het ook de lijn der verwachtingen dat hij de leiding in het kampioenschap kan overnemen van Piastri. Het is een hele simpele rekensom.
Ja.
En dat hij dus eigenlijk kan uitlopen op iedereen. Dus in dat opzicht vind ik het heel logisch dat hij er koeltjes onder blijft. Hij is heel blij, logisch. Maar gelijktijdig weet hij van, nou ja, het is, de verwachting is uitgekomen. Maar er zijn ook nog meerdere races waarin alles nog kan gebeuren.
Nou, van de ene blije coureur naar de andere blije coureur. En familie misschien wel. De familie Berman. Ach, wat waren die allemaal blij. Een P4, beste resultaat voor Haas ooit, toch? Zeg ik dat goed? Ja.
Evenaring.
Ja, evenaring.
Evenaring van het beste resultaat. Ja. Een P4 voor Berman. Dat was een Houdini'tje die ik niet heb zien aankomen. Jij wel, Arie?
Nee. Ik moet ook zeggen, ik was even het spoor bijster gedurende de race. En dat gebeurt niet heel vaak. Ik zat echt te kijken, waar komt die nou opeens vandaan? We zaten natuurlijk ook naar herhalingen te kijken. En opeens kwamen we weer terug live bij de race. En zagen we opeens Verstappen vechten met Berman. Dat ik denk, maar waar komt die vandaan? Want er zaten Mercedes'en achter hem. Maar Berman die had al heel goed zijn weg naar voren geknokt. En het is echt briljant wat hij heeft laten zien. Hij heeft er echt zijn CV goed afgegeven dit weekend. Want niet alleen komt hij naar voren, maar hij weet ook gewoon op overtuigende wijze weet hij zijn plek te behouden. Dus het is een onwijs sterke race in een Haas. Dat verwacht je niet. Hij kon lange tijd kon hij gewoon meekomen met Leclerc. Een tijd lang liep hij in op Leclerc. Ik vind het onwijs knap wat hij heeft laten zien dit weekend.
Nou ja, en een droom kwam uit voor hem. Hij kon vechten met Max Verstappen op de baan. Ja. Dat vond hij fantastisch.
Dat vond ik zo schattig, die reactie van hem na de hand. Ja. Dat hij zei dat hij opgegroeid was met het kijken naar Max Verstappen. Dat hij dan nu ermee mocht vechten. En ook echt gewoon on track position, hè? Gewoon niet een toevalletje, gewoon. Ja, die Haas was blijkbaar gewoon zo goed dit weekend. Echt idioot. En ook gewoon qua strategie gewoon perfect uitgevoerd. Hij ook op die twee stop. Ja, 5 plekken gewonnen vanaf de start. Ja, petje af, echt waar.
Ja, maar
echt
ik vind dan toch dat je niet helemaal goed genoeg zegt. Want je zegt wel van ja, die Haas was blijkbaar goed dit weekend. Dat was die auto ook. Maar je moet het ook weer vergelijken met bijvoorbeeld een Ocon. Hè, wat een Ocon doet. De ervaren coureur die weet ik veel hoeveel seizoenen inmiddels al heeft gereden. Die eindigt uiteindelijk ook in de punten.
Daarom.
Pakt P9. Maar het staat totaal niet in verhouding met wat Berman heeft laten zien. Het is echt nee, gewoon,
klopt.
We had eigenlijk een kleurloze race. En je zou juist een Ocon dan verwachten en niet een Berman. Dus,
nee, 100%. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon de verdienste van Berman geweest. Absoluut. Op de zaterdag.
Ja, en
het hele jaar ook al sterker.
Ja, absoluut. Maar op zondag heeft hij gewoon, wat dat betreft, optimaal gebruik gemaakt van de situatie. En daar heeft zich gewoon echt heel erg keurig doorheen gevochten. En ook met Russell en Verstappen ook eigenlijk met die gevechtjes daarmee ook geen fouten gemaakt. Gewoon echt op kwaliteit er doorheen.
En wat wij natuurlijk weten, maar ons misschien niet vaak genoeg realiseren. Die weg naar die Formule 1 toe, dat is natuurlijk een ontzettend lange weg. En dan behaalt hij zo'n resultaat. Zijn familie ziet hij dan. En dan breekt hij voor de camera. Dat is toch een emotie wat prachtig is om te zien, Arie, of niet?
Dat is absoluut prachtig om te zien. Ik moet ook zeggen, ze hebben het ook heel mooi aangepakt bij Viaplay. Door Giel had Berman voor de camera. Ze draaiden heel mooi even naar de familie. En
maar die stonden achter Giel.
Die stonden achter Giel, hè, maar betrekt dat er mooi bij. Maakt heel mooi die koppeling en koppelt het terug aan Olly. En ook in zijn vraagstelling zie je hem gewoon breken. Wat wel gewoon eigenlijk onwijs mooi is om te zien. Kijk, dat is natuurlijk ook het hele mooie om gewoon te zien hoe zo'n hele familie meeleeft. Wat je eigenlijk al aangaf, jarenlang er naartoe werkt, naartoe leeft. Ja, en als dit dan gewoon gebeurt, is het hartstikke mooi om het ook de andere kant van de medaille te zien. Dat het een heel familiegebeuren is.
Is hij de beste rookie van dit seizoen?
Nee, Hadjar.
Dat zou ik ook gaan voor Hadjar, ja. Ik moet wel zeggen, met resultaten als dit, dan laat je natuurlijk wel gewoon zien dat je het wel gewoon kunt, hè? Dat je ertoe doet en dat je in de Formule 1 hoort. En geef die jongen een betere auto, dan komen de resultaten ook heus wel.
Ja, en je houdt altijd.
En dit zijn mooie resultaten.
Dat zeker. En het is, je moet het altijd vergelijken om te beginnen met het teamgenoot. Hè? Kijk, Hadjar die rijdt natuurlijk het hele seizoen los en al zoek. Is heel stabiel, heel sterk. Berman is iets minder stabiel, zou ik zeggen, dan een Hadjar dat doet. Laat net iets wat mindere dingen zien. Maar Berman is wel overtuigend sterker dan Ocon dit seizoen. Ja, en dan ben je gewoon rookie. En dan rij je ervaren teamgenoot. Gewoon zoek. Dat geeft echt wel aan wat voor coureur hij is.
Over ervaren teamgenoten gesproken, daar moeten we het ook nog even over hebben natuurlijk. Hè? Over Lewis Hamilton en Ferrari in zijn algemeenheid. P2 in het kampioenschap, hartstikke goed. Een P2 voor Charles Leclerc. En ik dacht, voor de race, nou, dat wordt een 2-3'tje voor Ferrari. Dat is kat in bakkie, Arie.
Ja, ik zat heel snel terug te denken aan vorige week. Vorige week had ik een voorbeschouwing op Mexico. En toen haalde ik 2016 aan. En toen zei ik, ja, die eerste bocht. Verstappen. Hamilton rijdt rechtdoor. Pakt seconden winst. En komt ermee weg. Nou, dit weekend...
Nu niet.
Lukte het hem niet.
Nee.
Om even die hele situatie neer te zetten. Hè. We zitten in ronde 6. En Hamilton, die komt in gevecht met Verstappen. Verstappen valt aan. Heeft de apex, zit er eigenlijk voor bij de apex. En dat betekent volgens de regels dat hij de bocht heeft. Maar Hamilton geeft niet op. Komt eigenlijk buiten de lijntjes terecht. En dan zou je dus kunnen zeggen, Verstappen mag die bocht, die plek mag hij claimen. Hij kan zodoende, hoeft hij geen ruimte te laten voor Hamilton. Want Hamilton had eigenlijk achter Verstappen plaats moeten nemen. Nu reed hij naast de baan, omdat daar gewoon asfalt ligt. Maar ja, had daar gewoon gravel gelegen. Ja, dan was Hamilton echt wel van zijn gas gegaan. Maar Hamilton geeft dus niet op. En probeert dan vervolgens bij de eerstvolgende bocht, probeert hij het opnieuw. Ja, dan zegt Verstappen, ja, weet je wat, alles leuk en aardig. Nu ga ik even binnendoor over het gras. Want ik ga dit gevecht nu niet aan. Want ja, ik word eigenlijk gewoon naast de baan gedrukt. En hiermee is het klaar. Het is ook onderzocht door de stewards. En ze geven ook aan eigenlijk dat Verstappen daarin in zijn actie gelijk had. Want Verstappen had het gevecht al gewonnen. En dus hoeft hij de positie niet terug te geven aan een Hamilton. Dan kun je dus ook zeggen, ja, daarmee heb je dus ook geen voordeel. Want hij had het al. Hij had die positie al gewonnen, maar niet gekregen. Dus Hamilton had die positie terug moeten geven. Vervolgens heb je dus in die eerstvolgende bocht opnieuw een aanval van Hamilton bij Verstappen. Verstappen die verdedigt, schiet zelf ook iets wat door, waardoor hij uiteindelijk dus in het gevecht met Berman terechtkwam. Hamilton die kiest een andere route, schiet rechtdoor, heeft eigenlijk wel heel veel snelheid. En ja, er loopt zo'n heel klein paadje, hè? We hadden het er net al over. Daar had hij toch de positie terug moeten geven. Omdat hij zoveel tijdwinst pakt, heeft hij dus niet gedaan. En dat levert hem dus die 10 seconden straf op.
En terecht.
Ja, zeer terecht. Het verrassende vind ik dus heel erg dat de Britse pers volledig valt over die straf van Hamilton. Onterecht dat hij wel een straf krijgt. En eigenlijk niemand anders voor vergelijkbare acties. En ik denk, maar die acties zijn totaal niet vergelijkbaar. Want vergelijk je het met een Verstappen, die had de positie gewonnen en hoeft dus niks terug te geven. En Hamilton heeft het niet teruggegeven, pakt vele seconden tijdwinst. Blijft ook dus eigenlijk weg uit die gevechten waar hij in terecht zou zijn gekomen. En daarmee heel veel voordeel. Veel meer voordeel dan eigenlijk die 10 seconden straf die hij ervoor gekregen heeft. Dus eigenlijk is het een slappe straf voor heel veel winst in de race.
Ja, wat had hij dan moeten krijgen? Volgens jou?
Nou ja, het is. Nee, kijk de straf volstaat op zich wel. Okay, voor een actie als deze zou je eigenlijk kunnen concluderen, het is best een stevige straf om, als je je positie niet hebt teruggegeven, om daar 10 seconden voor te krijgen. Maar het is, kijk je over de hele race, ja, dan denk je, nou, daar komt hij mooi mee weg. Zo bedoel ik het eigenlijk.
Hij heeft in principe gewoon tot aan zijn pitstop, heeft hij gewoon ronde na ronde gewoon in semi-vrije lucht kunnen rijden.
Ja, Verstappen valt terug naar P5 omdat Berman ervoor komt. Maar je zou kunnen concluderen, achter Verstappen, dus op plek 6, daar had Hamilton terecht moeten komen. En dan zou je zelfs je vraagtekens kunnen plaatsen, is dat wel de positie? Want je zou bijna vergeten, hè, de Mercedes'en die waren daar ook aan het vechten met Verstappen. Ja. Dus wellicht was hij daarachter terecht gekomen als hij netjes binnen de lijntjes had gekleurd. Dus voor hetzelfde geld had hij de 8e positie gekregen. Nou ja, tel je alles bij elkaar op, inclusief die 10 seconden straf die hij kreeg. En de positie waar hij dus daarna ook terechtkomt. Nou, komt hij misschien ook weer terug. Terug op de plek waar hij eigenlijk hoorde.
Dan zijn teamgenoot Jordi, die rijdt eigenlijk een beetje een saaie race, toch? Of niet?
Ja, maar tegelijkertijd, weet je, aan het einde werd het nog spannend natuurlijk met Verstappen. Ja, die wel eindpas. Echt met rassen schreden. Ja, nee, maar die met rassen schreden naar hem toe reed. En ik denk wel dat Leclerc het wel heeft geknepen in die ronde. Dat hij natuurlijk ook wel te horen krijgt. Verstappen nog op zoveel seconden en Verstappen nog op net weer een secondje minder. En, nou, en zo bleef het natuurlijk maar doorgaan.
Heeft hij ook bevestigd hè, dat hij dat deed.
Ja, nee, daarom. Dus weet je, ja, wat dat betreft gewoon een keurige race gereden. Alleen ik denk wel dat hij blij is met die virtual safety car aan het einde. Want die heeft hem denk ik wel gered, eerlijk gezegd.
Ja. Het is ook ontzettend knap. Hè? Laten we toch ook even stilstaan bij de ronden van Verstappen. De stint die Verstappen rijdt op die zachte band. Het is idioot. Wat is het? Rondje 39 komt hij binnen. Gaat hij naar die zachte band. Ik dacht echt op dat moment, ik denk, dit is nog veel te vroeg. Dit kan helemaal niet. Helemaal als je het vergelijkt met nou ja, de coureurs voor hem die nog niet heel mega veel eerder de zachte band hebben ingeruild voor de harde band. Ik denk, Verstappen moet nog tijden door. Maar het is echt indrukwekkend wat voor tijden hij laat zien op die rode band. Het zijn volgens mij elke ronde die hij heeft gereden op die laatste ronde nadat dan die virtual safety car er was. Het was allemaal 1.21 en een beetje allemaal lage 1.21'ers. Zo ontzettend knap, zo ontzettend sterk, zo ontzettend indrukwekkend. Ik sta er echt van te kijken dat hij dit heeft kunnen doen.
Uiteindelijk levert het een mooie P3 op. Beter dan hij had verwacht. Ja. Daar hebben we het over gehad, natuurlijk.
Ja, maar om daar toch nog even iets verder op door te gaan. Want toen hij dus naar die zachte band ging, dacht ik, hartstikke leuk die zachte band. Ik zie hem niet al die auto's voor hem inhalen nog. Want er naartoe rijden is één. Er voorbij is een tweede. En in Mexico, dat werd tijdens de race ook aangehaald, is het best lastig om alsnog dan in te halen, omdat je toch wel minder voordeel uit zo'n DRS-situatie haalt. Dus ik denk, ja, hoe moet hij in vredesnaam zoveel auto's nog voorbij?
Hij kan terug op P8, hè? Ja. Bij de stop.
En dan kun je zeggen, het is een gelukje dat al die auto's voor zijn neus verdwijnen, omdat ze allemaal opnieuw de pits in opzoeken voor een nieuw setje banden, voor een tweestopper. Gelijktijdig kun je concluderen, dit hebben ze heel goed berekend bij Red Bull, dat zij dit zagen, dat dit toch echt wel mogelijk was. Ik zag het namelijk niet, ook gedurende de race niet.
Nee, duidelijk. Strik eromheen en dan naar de mindere momenten van zo'n race. De Latifi van de week.
Latifi van de week. Uitdeuken, een beetje poetsen. Zie je niks meer van.
Ik hoor graag een nominatie van jou, Jordi.
Nou ja, dan moet ik denk ik eerst maar gaan gewoon voor de wedstrijdleiding met het Marshall-incident. Of, uiteraard,
Stroll.
Lance Stroll, ja.
Ja. Ja. Weet je, kijk, waar komt-ie? Wanneer komt-ie?
We hadden natuurlijk gewoon een fantastische eerste paar bochten, hè, met drama en gedoe en weet ik veel wat. En dan toch weer even die moment of fame even willen pakken, weet je wel. Alle focus gaat naar de voorkant van het veld, maar daar op de achtergrond toch weer eventjes het pareltje van de Formule 1 veld, Lance Stroll, die toch nog even een pirouetje doet. Terwijl, laten we eerlijk wezen,
toch mooi.
Het was niet alsof hij al had gewonnen. Dan vind ik dat je prima eventjes een donutje mag draaien. Maar nu was er op zich geen aanleiding voor, denk ik.
Dus waar ga je voor?
Ik ga voor Max Verstappen. Nee, ik ga daar ga ik maar voor Stroll, denk ik. Ja.
En Arie.
Maar tegelijkertijd.
Nou ja, ik ga voor de VIA, hoor.
Ja, nee, maar precies. Dat wilde ik ook zeggen. Tegelijkertijd is het natuurlijk gewoon levensgevaarlijk.
Ja, dit is een gigantische blunder.
Ja, dus ik ga voor de wedstrijdleiding. Maar ik vind wel, Stroll doet niet heel veel.
Ja, maar wat is het nou dan?
Nee, Stroll doet er gewoon niet veel voor onder.
Ik vind het ook een moeilijk verhaal. Ik ga voor Jordi. Latifi van de week voor Jordi.
Top. Nou, ik ben de Latifi van de week, duidelijk.
Hey, ja, want je hebt het over een donutje. Jij maakt in dit gesprek ook een behoorlijke donut, kan ik je vertellen.
Ja, ik ben een beetje een draaikont.
Het gaat alle kanten op.
Oké. Ik ga het dan voor Stroll, maar dan toch voor de wedstrijdleiding. Ja. Nee, doe maar de wedstrijdleiding.
Nou, het wordt de wedstrijdleiding inderdaad.
Klopt.
Dan richten wij de schijnwerpers op onze man die alles weet. Tenminste, presenteert alles te weten in ieder geval.
Arie. Ja. Arie en anders probeer ik het op zo'n wijze te vertellen alsof jullie het gewoon geloven. En niet bij stilstaan.
Het gaat om hoe je het brengt, hè, inderdaad.
Ja, weet je, als je nu gewoon een verhaal vertelt over Brazilië 1923, wij geloven
ja,
het.
Ja, maar wij waren er niet bij.
Nee, ik was er niet bij. Jij wel.
En de Formule 1 ook niet. Want het bestond nog niet.
The floor is yours.
Ja, want het jaar waarin de Formule 1 wel bestond, 2008. En de eerstvolgende race, dat is Brazilië. Dus we gaan naar het Autodromo José Carlos Paatje. Want het was het decor voor drama dat jaar. Een ontknoping die je niet kunt, eigenlijk niet kunt verzinnen. Het gevecht om de titel gaat het jaar tussen Lewis Hamilton in de McLaren en Felipe Massa in de Ferrari. En Hamilton die heeft die laatste race van het seizoen de beste papieren om de titel in de wacht te slepen. Massa startte van pole position, dus doet eigenlijk wat hij moet doen met zijn rival Hamilton op een vierde positie. Nou ja, voor de Braziliaan was de opdracht dan ook simpel. Hij moest winnen en hopen dat Hamilton buiten de top 5 eindigt. En Hamilton ja, die hoeft dus eigenlijk zijn vierde plek alleen maar vast te houden om kampioen te worden. Klinkt als een simpele opdracht, maar ja, Formule 1 is natuurlijk niet zo simpel. Vlak voor de start van de race begint het te regenen. Het zorgt voor vertraging en hectische bandenwissels. En 10 minuten later dan gepland en met gierende zenuwen, dan staan de coureurs klaar voor de laatste strijd van het seizoen. Massa en Hamilton, ze komen in de openingsronde goed weg. Behouden allebei hun positie. Maar het wispelturige weer bleef de race toch echt wel bepalen. Toen de baan opdroogde, handelde Ferrari accuraat. Dat zou je nu niet altijd even goed meer zeggen. Toen wel. Ze kwamen met een snelle stop voor Massa. Nou, Hamilton volgde later en zakte terug naar de zevende plek. En dus zou je kunnen zeggen, op dat moment was de Braziliaan Felipe Massa virtueel kampioen. Maar ja, Hamilton die herstelde de pickorde. Hij knokte zich terug naar P4. Er leek geen veldje aan de lucht. Maar dan keren de weergoden terug met slecht weer. Het begint opnieuw te regenen. Hamilton's race verandert in een worsteling. Hij verliest de P5 aan Sebastian Vettel. En de Britse droom die lijkt voor hem toch echt gewoon in duigen te vallen. Massa rijdt intussen soeverein naar de zege. Hij pakt de finishvlag, slaakt een vreugdekreet over de boordradio. En in de Ferrari-box, daar barst papa Massa. We hebben waarschijnlijk al die beelden wel eens gezien. In tranen uit, Felipe Massa is wereldkampioen. Maar het feest, het duurt slechts enkele momenten. Iets meer dan 40 seconden, want Hamilton krijgt hulp uit onverwachte hoek. Twee Toyota's die gokken namelijk op droogweerbanden en glijden echt alle kanten op in die laatste ronde over het kletsnatte asfalt. Hamilton, hij nadert Timo Glock met rasse schreden en in de allerlaatste bocht van de allerlaatste ronde gaat er dan mis voor Glock, moet je zeggen. Hamilton profiteert en pakt de Duitser. P5 is voor hem binnen, ja, betekent in het McLaren-hok. Daar slaat het opeens de vreugde om in een ongekende explosie. Hamilton had destijds nog een vriendin, Nicole Schwertzinger, de toenmalige vriendin van hem. Ze springt dol enthousiast door de garage. Het gaat er heel anders aan toe in de pitbox bij Ferrari. Want Felipe Massa's tranen van geluk veranderen spontaan in tranen van verdriet. Papa Massa slaat het hok kort en klein. Want de Braziliaan, hij is zijn titel toch op de valreep kwijtgeraakt. Hamilton is de kampioen van 2008 na een knotsgekke ontknoping. Dat dus 2008.
Ja, dat was een nou ja, anticlimax wilde ik zeggen. Maar dat was wel echt een spanning ten top.
Ik zit nog heel vaak ook terug te denken of zit ik het een beetje te vergelijken? En je kunt het allemaal niet vergelijken. Maar wat was nou spannender? 2021, het jaar dat Verstappen voor de eerste kampioen werd, of 2008, het jaar dat Hamilton
Voor ja, nou dan ga ik toch met de oranje bril naar 2021.
Precies, maar ik kan me wel voorstellen...
Mijn conclusie 2008, want als je naar die hele race keek, dan ging het alle kanten op. En dat was in 2021 natuurlijk niet het geval, want alles leek gewoon volledig in het voordeel van Hamilton uit te pakken, tot eigenlijk 5 ronden voor de race. Dus het is ik zou toch zeggen, toch echt 2008.
Ja, ja, weet je, Brazilië staat altijd wel garant voor chaos en bijzondere dingen. Want even een quizvraagje voor jullie. Hoe zag het podium er vorig jaar nou ook weer precies uit? 1, 2 en 3.
Russell overwinning, toch? Dat in ieder geval.
In Brazilië, vorig jaar?
Het was een hele sterke Max Verstappen die op dominante wijze eigenlijk zijn titel claimde. Het was Ocon, hè, nu nog verguisd. Maar hij pakte P2 volgens mij. Zo
ja, en wie was dan P3, Arie Meijer?
Gasly.
Ja.
Nou, dit is waarom ook Arie en als ik ook die dit kan ik allemaal niet. Ik weet oprecht niet eens wat ik gisteren gegeten heb. Dus
maar
wat
dat
betreft...
is Alpine, hè? Alpine.
Ja, ouwe, daar is nu weinig meer van over.
Ja, maar ook vorig jaar zou je niet verwachten. Ook vorig jaar was het een grote
niet.
Verrassing.
Klopt.
Zo is dat.
Maar ik wilde trouwens nog iets wat toevoegen aan jouw verhaal over 2008. Weet je wanneer nu uiteindelijk die rechtszaak gepland staat?
Nee.
We nemen dit op maandag op. Morgen, 28 oktober, staat als het goed is de eerste. Het gekke is, ik kan er niks meer over vinden. Alle laatste berichten zijn allemaal vanuit september. Maar als het goed is, is morgen de eerste...
zitting in de zaak om dat kampioenschap?
Ja, want Massa wil echt, echt flink geld zien. Volgens mij echt 80 miljoen of zo. Dus echt...
ja, meer kan hij ook niet dan geld claimen voor... Nou ja, eigenlijk successen en sponsoringen, noem alles maar op. Wat hij anders mogelijk zou hebben gehad. Of racestoeltjes, noem alles maar met elkaar.
Ja, ja. We hebben een weekje pauze in ieder geval. Die week daarna zijn we dus in Brazilië. En we hebben weer een Jordi weekend. We hebben een weekend met een sprintrace. Die sprintkwalificatie die vindt plaats op de 7e om 7:30. Prima tijd, dacht ik zo.
Joepie.
Dan de sprintrace de zaterdag om 3:00. En de kwalificatie daarna om 7:00. En de race vervolgens om 6:00 op de zondag. Dat wordt lekker met het bord op schoot.
Heerlijk.
Heerlijk.
Ja, nog steeds sprint, kloten. Maar maakt niet uit. Weet je, de race om 6:00 vind ik prima.
Heerlijk.
Bord op schoot.
Bord op schoot. Dikke prima. Heren, we zijn er helemaal doorheen. En jij ook door je camerabeelden zo te zien, Jordi Zandhuis.
Ja,
zwart scherm.
Zwart scherm.
Ja.
Maar daar heeft de luisteraar niks aan. Ik dank jullie hartelijk, heren. En heel graag tot de volgende.
Tot de volgende!